Goedemorgen, Peter.
Goedemorgen.
Ik zit met het verhaal van de wetenschap van betrokkenheid. Nu op het niveau dat ik zit te denken aan de algemene betekenissen ervan. En ook de manier waarop dat doorspeelt op bijvoorbeeld de gezondheidszorg. De wetenschap van betrokkenheid die gaat dan heel specifiek over de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat is dan ten dele in het taalgebruik. Ten dele zie je dat meer expliciet in de wiskunde, hoe die als taal gebruikt kan worden. Maar hoe de wiskunde ook laat zien dat we als taal de taal waarmee we omgaan kunnen veranderen. Maar een gedeelte wat er nog aan bod gaat komen is het verhaal van de wetenschap als instrument. En de wetenschap zegt een combinatie van de taal van de wiskunde en de algemene taal die we gebruiken. En dat is een onderdeel waar ik dan nu een beetje een algemener context al voor wil geven. En dat is de toepassing en de betekenis van dat verhaal van de wetenschap van betrokkenheid in bijvoorbeeld de geneeskunst. Dit is dan het startpunt wat ik daarbij in gedachten heb. Want in de geneeskunde zijn er veel mensen die hebben het idee dat de geneeskunde zo goed is, zo effectief is, omdat die wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd is. Er zijn zelfs luide lieden die zeggen dat als iets niet in een wetenschappelijk model beschreven is, dan kan dat niet bestaan en kan het dus ook niet werken. En overigens was dat ook een van de redenen waarom ik aan die wetenschap van betrokkenheid begonnen was. Om dit soort luide lieden het zwijgen op te leggen. Om de simpele reden dat de wetenschap is geen waarheid. De wetenschap is geen werkelijkheid. De wetenschap is een model. En wanneer de wetenschap het heeft over iets is objectief bewezen, dan is dat wetenschappelijk object waar ze het over hebben een taalobject. Dat is niet iets dat in de werkelijkheid bestaat, de driedimensionale werkelijkheid, maar dat is iets wat in de tweedimensionale werkelijkheid op schrift bestaat van de wetenschappelijke modelvorming. Dus de mensen die denken dat de wetenschap een waarheid is, die maken een enorme misvatting, want het is een beschrijving en geen beleving. En overigens als beschrijving is het ook alleen maar de tegenhanger van onze interne beleving. Dus als je dan dat in zijn dimensie volgorde naast elkaar zet, dan heb je zeg de driedimensionale werkelijkheid die we om ons heen hebben, de tweedimensionale modelwerkelijkheid waarin we de beschrijvingen van kunnen maken, maar daarbinnen hebben we de eendimensionale mentale beleving daarvan, de energiebeleving daarvan, in onze binnenwereld. En uiteindelijk moet dat natuurlijk allemaal aansluiten op de nuldimensionale werkelijkheid van het universum als geheel, die we in de kern van onze cellen beleven. In de wetenschap van betrokkenheid zag ik dus de noodzaak om te laten zien dat deze mensen die de modellen van de wetenschap met de werkelijkheid verwarren, dat daar een stokje voor gestoken wordt, dat die niet langer die fout hoeven te maken. Maar er was ook een andere reden waarom ik met die wetenschap van betrokkenheid ben begonnen. En dat had te maken met de manier waarop er in de wetenschap iets heel fascinerends is te vinden. Wat overigens in dat verhaal over de wiskundige beschouwing van de wetenschap met betrokkenheid al in beeld komt. En dat is dat in het gebruik van taal maken we taal om iets te kunnen vertalen naar elkaar. En dat houdt in dat de taal waarin we dingen beschrijven is niet alleen een handvat waarmee we kunnen wijzen naar iets in de buitenwereld om ons heen, maar het moet ook passen aan onze hand als handvat, als wegwijzer. Dus we hebben altijd in elk model de tegenhanger daarvan, dat het niet alleen de werkelijkheid beschrijft, maar ook onze verwerkeling ervan. Niet alleen de waarheid, maar ook de waarneming. En wat dat betreft is elk model ook tweezijdig. In de Egyptische oudheid was dat het beginsel van Hermes. De Grieken noemden dat Mercurius. Ik moet dit even goed hebben. Hermes bij de Grieken was bij de Romeinen Mercurius. En Thoth bij de Egyptenaren. En dat gaat over bemiddeling of vertaling of omzetting of transformatie. Dat is altijd als een doorgang van een deur. Janus was daar een voorbeeld van. Of de nieuwjaarsdoorgang met het gezicht de ene kant op en het gezicht de andere kant op. Dus elke doorgang is als het ware waar we heden en verleden ten opzichte van elkaar kunnen onderscheiden. En in alles wat we doen, elk model wat we vormen, dan maken we ook een verbinding tussen de ene kant en de andere kant. Dus de modellen van de wetenschap, die zijn wat dat betreft de verbinding tussen de driedimensionale werkelijkheid buiten ons en de eendimensionale belevingsprocessen binnenin ons. Maar dat tweedimensionale vlak is dus aan de ene kant verbonden met die werkelijkheid buiten ons, aan de andere kant verbonden met die werkelijkheid binnenin ons. En dat is natuurlijk de tegenhanger van wat we zien om de cellen van ons lichaam. Die doen dat ook. De organen van ons lichaam, de orgaankapsels, die doen exact datzelfde. Ook die maken de verbinding tussen buiten en binnen. En ook het bindweefsel als geheel is tegelijkertijd een scheiding en een verbinding. En overigens, de hersenen zijn als het ware een verlengstuk van dat bindweefsel. Dus als je dan in het lichaam kijkt, dan zie je dat we in ons lichaam de cellen hebben. Die cellen vormen de organen. Tussen die organen is dan het bindweefsel. En midden in dat bindweefsel hebben we dan de hersenen. Diezelfde vier niveaus die komen daar dan naar voren. Maar dat hebben we dan ook in de manier waarop we met die talen omgaan, die modellen omgaan. Die hebben dus ook een kant die aan de werkelijkheid gekoppeld is. En die luide lieden die zeggen dat de werkelijkheid waar is, die identificeren zich als het ware met die buitenwereld en die zien niet dat hun model die buitenwereld niet is. Het aardige is dat je daarmee de tegenhanger hebt dat de beschrijvingen die de wetenschap heeft gemaakt van de wereld om ons heen, de zogenaamde wetenschappelijke modellen, die zijn tegelijkertijd ook een beschrijving van onze betrokkenheid daarbij. Het is tegelijkertijd de wegwijzer plus het handvat voor onze hand. En dat was voor mij ook een heel belangrijk koppelpunt. Ook een van de basis van ontstaan van die wetenschap van beleving. Want als alle beschrijvingen die we hebben, en dat is niet alleen de wetenschap, maar dat is ook de journalistiek, dat zijn ook de mythen en de sagen, dat zijn ook de geschiedenisverhalen. Dat zijn dan beschrijvingen van waarnemingen die wij hebben van de omgeving, en niet meer dan dat. Maar tegelijkertijd zijn het ook afdrukken van het waarnemingsproces. Het zijn, om het zomaar te zeggen, de voetstappen op het zand van het strand van de wandeling die we gemaakt hebben in onze gedachtenwereld. En dat is ook waar we dat expliciet zien in het verhaal van de wetenschap van betrokkenheid in de wiskunde. Want in de wiskunde kan je heel duidelijk zien dat de taal van de wiskunde, de formules van de wiskunde, zijn de notatie van de choreografie van de dans van de wiskunstenaar. Maar tegelijkertijd zijn ze ook de voetstappen op het zand van de gedachten van de wiskunstenaar. En dat is waar we dan kunnen zien dat die voetstappen op het strand, of dat notenschrift van de muzikant, of de vergelijkingen van de wiskunstenaar, dat zijn afdrukken in de buitenwereld van indrukken in de binnenwereld. En dat is natuurlijk waar we dan dat begrip heel direct kunnen koppelen aan de geneeskunst. Want als je dat dan wat verder doorbouwt, dan kan je zien dat geneeskunst die maakt dan gebruik van zegt die fysieke massage om het lichaam van een ander in beweging te brengen. En osteopathie is natuurlijk een prachtig voorbeeld dat laat zien dat we in feite dan niet het lichaam in beweging brengen, maar dat we daar zelfs mee de organen in beweging kunnen brengen. En dat als je dat goed en subtiel doet, zoals craniosacraal behandelingen ook, die zijn ook onderdeel van die osteopathie, dan kan je zelf dat je je beleving daarmee in beweging kan brengen. En dat je daarmee dus ook heel gericht op een nog dieper niveau nieuwe vrijheden kan geven in de bewustzijnsbeleving. Dus die fysieke behandeling van het lichaam, die kan doorgaan naar de fysiologie, naar de psychologie en zelfs naar het bewustzijn toe. Dat is zeg de fysieke behandelingen die we hebben. Maar die kunnen we dus nu ook laten zien in termen van die taal van betrokkenheid. Als zeg de tegenhanger van de moleculen die als fysieke informatiedragers van één cel naar een ander gaan om die cellen onderling te informeren. Maar in die moleculen die de communicatie verzorgen tussen de cellen, zien we ook dat die moleculen intern elektromagnetisch kunnen aanpassen. En dat heet dan de chemie. En op diezelfde manier, als we de chemie hebben in de celcommunicatie, hebben we ook de chemie in onze onderlinge communicatie. En dat hebben we natuurlijk als de feromonen, de geurvlaggen die we over en weer hebben, waar onder andere de seksuele activiteit en afstoting op gebaseerd is. Overigens, bij de ovulatie is de reukgevoeligheid van de vrouwen minder, waardoor ze de stank van de mannen wat minder waarnemen. Er zitten hele interessante koppelingen in die geurcommunicatie, in die chemische communicatie tussen mensen. Maar in het begrip van de wetenschap van betrokkenheid en de taalvorm van betrokkenheid, dan zien we dus ook dat chemische stoffen, dus ook chemicaliën, deel zijn van het genezingsproces. En daarmee hebben we dus een heel andere manier om te kijken naar niet de anatomische geneeswijze, maar de fysiologische geneeskunde of de natuurgeneeskunde. Want dan kunnen we zien dat we daar de tegenhanger hebben van die chemische communicatie tussen de cellen via die hormonen, maar nu als chemische informatiedragers in de vorm van wat dan in het Engels heet drugs. En aan de ene kant zijn dat dan de lichamelijk werkende drugs, dat wij kennen als de geneesmiddelen. Aan de andere kant zijn de psychotropen, of de mentaal doorwerkende drugs. En dat zijn wat wij dan noemen de drugs of de hallucinerende middelen. Of de hallucinatie inleidende middelen. Dus we hebben dan in de taal van betrokkenheid de mogelijkheid om die fysieke laag en die chemische laag heel expliciet te onderscheiden. Maar in die taal van betrokkenheid zien we dus ook dat er een elektromagnetische laag is. Terugkomend naar wat er in ons lichaam gebeurt, dan zien we dan dat de moleculen daar chemische eigenschappen, fysieke stokjes zijn met chemische eigenschappen, gebaseerd op elektromagnetische uitwisselingen tussen de atomen van die moleculen. Maar op diezelfde manier zien we dus ook dat we die elektromagnetische communicatielaag in onze onderlinge uitwisseling heel expliciet kunnen benoemen. En dat zijn natuurlijk al die communicatievormen die we herkennen als elektromagnetisch. En dat is dan, zegt de telefoon, de telegraaf, maar tegenwoordig ook het internet, de computer en de radiogolven. Maar daarmee hebben we dus ook een veel beter begrip op juist die betekenis die de wetenschap van betrokkenheid heeft en de taal van betrokkenheid heeft, dat het de koppeling is tussen de buitenwereld en de binnenwereld, dus dat het een vertaallaag is. En dat we in die vertaallaag ook kunnen zien dat er een dubbelheid is, zeker op dat elektromagnetische niveau. En dat is een beetje vergelijkbaar met wat we zien in de elektronen in een koperdraad van zeg een telefoonverbinding, is dat een elektron dat onderdeel is van het gesprek, of noem het de software, of is dat juist een elektron dat onderdeel is van de koperdraad, zeg maar de hardware. Dus we hebben daar direct een relatie tussen de software en de hardware, waarbij het elektromagnetische veld met allebei is verbonden. En juist in ons lichaam zien we dat heel expliciet, dat we in ons lichaam de relatie hebben tussen spirit, soul, mind en body. Oftewel tussen informatie, de elektromagnetische atomaire velden, de chemische moleculaire velden en de fysieke velden van de materie. Maar dat is waar we juist in dat elektromagnetische veld heel expliciet kunnen zien dat er die ritssluiting is tussen informatie en materie. Die verbinding tussen psyche en soma, in wat de natuurkunde dan beschrijft als de relatie tussen de fotonensprong, de elektronensprong, de elektronoscillatie en de elektronbinding. Die vier stappen zijn in feite de overgang van informatie naar atomen, naar moleculen, naar materie. En in die zin is materie ook gewoon alleen maar een meer gestolde vorm van een elektromagnetisch proces. Chemie is de wat meer vloeibare vorm van het elektromagnetische veld. Elektromagnetisme is zeg de meer kolkende vorm van de informatiestromen. Terwijl de informatie zelf ook al bestaat buiten die materie. En dat is voor de gezondheidszorg natuurlijk heel belangrijk. En terugkomen naar die laag die ik net zat te beschrijven van dat elektromagnetische communicatieveld. Daar hebben we dus niet alleen te maken met de media, zoals men dat kent, de telefoon, de telefonie enzovoort. Maar ook het proces van de media, zeg Hollywood en de kranten. Maar ook de informatie die er wordt geboden, de leugens en de halve waarheden. En dat we daarin dus ook kunnen zien dat die leugens en die halve waarheden niet alleen onze gezondheid kunnen verstoren, maar dat ook het middel van communicatie daarvoor onze gezondheid kan verstoren. En wanneer mensen kijken naar het televisie en geconfronteerd worden met al die ellende die er is op de planeet, overigens is dat ook de reden waarom kennelijk de advertenties na het nieuws duurder zijn dan voor het nieuws, omdat de mensen zo murf zijn geslagen door het slechte nieuws, dat ze hun onderscheidend vermogen als het ware hebben uitgeschakeld. Ze willen dat niet laten binnenkomen, dus ze schakelen als het ware uit. Maar paradoxaal komen ze dan in een hypnotische trance, waardoor de reclame daarna juist beter binnenkomt en dus duurder betaald wordt. Maar terwijl ze dan de informatie-effect hebben van die media en die nieuwsdiensten en die geweldfilms van Hollywood enzovoort, en die politieke misleidingen, om daar even een parallel aan te trekken, terwijl ze daarnaar zitten te kijken, zitten ze voor een vierkante meter groot pulserend elektromagnetisch veld, waarvan de pulsaties natuurlijk direct doorwerken op de celcommunicatie van onze lichaamscellen. En dat flikkeren van het televisiescherm, van de computerscherm, van het telefoonscherm, dat zijn allemaal trillingen die als een vlakke antenne effecten teweeg brengen, maar mogelijk ook storing teweeg brengen op onze gezondheid. Die zijn dan onderdeel van dat wat we tegenwoordig kennen als de elektrosmog, of de stoorvelden die we hebben als elektromagnetische velden. En overigens in de gezondheidszorg is de neuraaltherapie heel goed bekend met die stoorvelden, want die weet dat als er in het lichaam de communicatieprocessen niet goed meer lopen en niet goed hun patronen in hun circulatie kunnen volgen, dan krijgen dat een gedeelte daarvan kunnen ontkoppeld worden. En vergelijk het even met een rivierstroom die achter een dijkje een draaikolk kan teweeg brengen. Dus dan heb je een doorgaande stroom, maar tegelijkertijd kan je ook lokaal een rondgaande stroom hebben. Dus je kunt een doorgaand proces hebben van het beleven van de omgeving, beleven van de informatie. Maar je kunt ook een cirkelstroom hebben van een herinneringsproces dat daar opgeslagen wordt. Maar je kan ook een combinatie van de twee hebben, namelijk dat een verstoorde ervaring wordt opgeslagen als herinnering. Voor ons overleven is dat heel belangrijk, want we kunnen dan een val uit een boom opslaan in ons lichaam. We kunnen daarvan genezen, maar we kunnen er later over doordenken. Wat was het precies waardoor we uit die boom vielen? En dan krijgen we door dat sommige takjes die kunnen ons beter dragen dan andere. Of als we naast de tak stappen, dan werkt dat niet goed. Terwijl als we opstappen, op de tak stappen, dan werkt dat wel. Dus we kunnen achteraf de ervaring verteren. En daardoor alsnog die onverteerde, kolkende kringstroom laten opnemen in de informatiestroom. En wanneer dat niet gebeurt, wanneer zo'n kolkende kringloop in ons lichaam blijft opgeslagen, dat zijn de onverwerkte ervaringen waar Kubler-Ross het ook over heeft, dat heeft ze natuurlijk weer geleerd van de Tibetanen, dat op het moment dat je dan die herinneringen aanspreekt, die verschrikkelijke herinneringen weer oproept, en die ervaar je natuurlijk net zo verschrikkelijk als ze toen waren, maar die kan je dan, en kinesiologie die doet dat bijvoorbeeld uitstekend, die kan je dan weer in het spijsverteringsproces aankoppelen. Want de organen die ons voedsel verteren, verteren ook onze informatie. Dat is waar de hele Chinese geneeskunde over gaat. En dan krijg je op dat moment dat je ook kunt zien dat we op dat niveau werken met elektromagnetische stromen. En dat we in ons lichaam stoorvelden kunnen hebben, die in ons lichaam ook kunnen worden opgeslagen als lokale stoorvelden, die vanaf dat moment ook de interne lichaamsfuncties verstoren. En dat is waar je dan een koppeling ziet tussen elektrosmog, politieke leugens, onwaarheden in de wetenschap en andere overtuigingen die gewoon niet kloppen. Veel geloofssystemen leiden daar ook aan. En dat die informatie dus als het ware als een blokkerende factor gaat meewerken in ons lichaam. Dus juist op dat niveau waar zeg de software bezig is en de hardware, zie je dat en de geheugenprocessen, maar ook de elektromagnetische omgevingsprocessen verstorend kunnen inwerken op de goede verwerking van die software in ons lichaam. Want onze mentale processen die zijn opgebouwd uit die celcommunicatie tussen de cellen. Ten dele is die fysiek, ten dele is die chemisch, ten dele is die elektromagnetisch, ten dele is dat een radioveld. Maar als geheel is dat dus een elektromagnetisch veld in verschillende gradaties van samenhang. Maar in ons lichaam kan ons lichaam vervormen door die elektromagnetische velden. Dat is waar ziekteprocessen door ontstaan. Maar in ons lichaam kunnen die elektromagnetische communicatieprocessen ook vervormen door de elektromagnetische stoorvelden van onze omgeving. Zo'n pulserend televisiescherm of computerscherm of telefoonscherm. Of de 50 hertz en hoogspanningsleidingen in onze omgeving. Of de radiosignalen en de radarsignalen in onze omgeving. Want die zijn ten opzichte van de natuurlijke processen van kosmische velden, aurora borealis, bliksemlading, ontlading enzovoort, voor ons lichaam in feite onbekend. Maar ook, ze hebben een ander eigenschap dan bijvoorbeeld de bliksemontladingen en de aurora borealis en de elektromagnetische velden van de dageraad. Want ook in het verschil van dag en nacht is er een de zon die bezemt als het ware een elektrisch veld over de horizon van de grens van dag en nacht over de planeet heen. De Egyptenaren die wisten dat ook al. Maar we zitten daar dus te kijken naar de derde laag van die taal van betrokkenheid, de elektromagnetische velden. En daar zien we ook heel expliciet wat kenmerkend is voor dat derde laagsysteem, voor die dimensie van het vlak. Die singulariteit, dat daar binnen en buiten zo met elkaar verbonden raken, dat die ook met elkaar kunnen uitwisselen. Dat is waar de transformaties ook plaatsvinden. En zo zien we dan dat we in dat geneeskundeproces te maken hebben met die vier lagen, waarvan ik al drie benoemd heb. De eerste is dan zeg de fysieke interacties, de anatomische geneeskunde. Met de massage bijvoorbeeld. De tweede laag is dan de fysiologische geneeskunde. Met de drugs en de chemicaliën. De derde laag is de elektromagnetische geneeskunde. Met de neuraaltherapie, de kinesiologie en ook de elektrotherapieën die op het moment worden ontwikkeld. Maar de vierde laag is die van directe faseveranderingen. Laat ik het noemen direct bewustzijn. Of in de natuurkunde zou je dat noemen, dat is het fotonenveld. In feite is dat het tweedimensionale elektromagnetische veld. Dus dat buiten de werkelijkheid staat van de fysieke materie. En dan zien we ook daar dat we dat vlak van verbondenheid, en in feite is die vierde laag van communicatie de meest belangrijke. Want juist doordat die niet materieel is, staat die buiten alle materie. En doordat hij niet materieel is, kan hij ook alle materie verbinden. En overigens, dat is wat heel expliciet is beschreven in Tetrionics. Dus in het verhaal van Tetrionics is dan heel duidelijk te maken dat er een verschil is tussen het informatieproces, wat daar ook beschreven wordt als tweedimensionaal, en de werkelijkheid die daar beschreven wordt als driedimensionaal. En dat de driedimensionale werkelijkheid is opgebouwd uit wat dan heet tetrionen, partikeltjes van vaste stof, die overigens aan hun oppervlakte zijn opgebouwd uit kwanta en daardoor aan de oppervlakte positieve of negatieve lading kunnen hebben. En dat is ook de reden waarom ze dan kunnen worden aangedreven en bewogen worden door elektromagnetische velden. Dat is ook waardoor elektromagnetische velden over de oppervlakte van die materiedeeltjes kunnen stromen. En in de tetrionics heet dat dan een kempveld. Hij zegt dat is net als de doorgaande rivierstroom. Maar die elektromagnetische velden die kunnen dus ook rondstromen tussen deeltjes. Die kunnen tussen deeltjes heen en weer blijven stromen. En dat is wat in tetrionics dan heet het BEM-veld. En overigens is bewustzijn daar ook aan gekoppeld. Dus we zien dan in tetrionics dat we het elektromagnetische veld hebben. Dat is universeel. We hebben de materie, die overigens structureel inert is en zijn beweging alleen maar ontleent door de interactie met die elektromagnetische velden, zoals de religies dat hebben proberen te beschrijven. Maar in tetrionics zie je dus heel expliciet dat die spirit of spiritus, of de onzichtbare beweger, dat het elektromagnetische veld is. En dat de materiestof van de aarde inderdaad in principe dood is. Dat maakt tetrionics voor de geneeskunde ook heel interessant en belangrijk. Want we kunnen dan begrijpen dat de materie van ons lichaam is dood. De materie is opgebouwd uit elektromagnetische velden, maar die zijn in ons materielichaam verder inert. Maar die inerte materie wordt wel bewogen door elektromagnetische velden. En dan zijn ten dele de omgevingsstromen van informatie, elektriciteit, magnetisme, noem maar op, om ons heen. Maar ten dele is dat ook de stroom die door ons lichaam heen loopt, zegt die rivierstroom van de spijsvertering. Maar ten dele is dat ook de in ons circulerende kringstroom, dus waar de doorgaande stroom van de spijsvertering in tetrionics het kempveld heet, is die intern circulerende kringstroom in tetrionics het BEM-veld, bio-elektromagnetische veld. En dan zien we dus ook dat er een relatie is tussen die doorgaande stroom van de rivier en die kringstromen die zich daar intern kunnen afspelen. Maar daarmee hebben we dus ook een begrip voor de manier waarop in gezondheidszorg we dus op vier niveaus kunnen zien dat die communicatievelden die we gebruiken aan de ene kant een verbinding kunnen zijn, maar aan de andere kant ook een gebrek aan verbinding kunnen zijn, ook een verstoring kunnen zijn. Dus aan de ene kant kunnen ze genezend zijn, aan de andere kant kunnen ze verstorend zijn. En de wetenschap van betrokkenheid die helpt dus om te laten zien hoe die betrokkenheden die we tussen ons hebben, fysiek, chemisch, elektromagnetisch en informatie, dat dat een parallel heeft aan wat er in de geneeskunde gebruikt wordt. Natuurlijk, want wil je iemand kunnen genezen, dan kan je alleen maar gebruik maken van het basale geneeskundige instrument wat je hebt, namelijk de verbondenheid tussen ons mensen. En dan zie je dat de geneeskundige disciplines zijn opgedeeld in vier categorieën, namelijk anatomisch, fysiek, natuurkundig, vaste stof, fysiologisch, chemisch, moleculair en dus chemische interacties elektromagnetisch, maar ook elektromagnetisch, met alle informatie die elektromagnetisch over te dragen is, maar dus ook direct met de problemen van elektromagnetische stoorvelden en opzettelijk aangebrachte elektromagnetische verstoringen, zoals dat op het moment ook gebeurt, met op het vierde niveau, het vlak waar het uiteindelijk om gaat, de pure informatie. En daarmee hebben we dan ook in feite die vier lagen van de integrale geneeskunst, de anatomische geneeskunst met de materie, de fysiologische geneeskunde van de processen, de transformatie of de regulatie geneeskunst die met ons immuunsysteem te maken heeft, maar ook de elektromagnetische regulatie. En de informatie geneeskunst die te maken heeft met onze eigen identiteit en integriteit. En de integrale geneeskunst komt dat allemaal samen. in het proces van Matter Musics wordt beschreven hoe dat in ons lichaam dan is te onderkennen en te herkennen. En in de wetenschap van betrokkenheid hebben we natuurlijk ook de geneeskunde van de betrokkenheid. En dat is waar het verhaal van vandaag dan over gaat. Dat we die principes van de wetenschap van betrokkenheid kunnen onderkennen als dat is niet alleen taal, maar dat is ook mentaal. Dat gaat niet zozeer om een beschrijving. Het gaat ook niet zozeer om onze beleving. Maar het gaat specifiek om de vertaalslag daartussen, waardoor we met elkaar kunnen communiceren over onze beschrijving en over onze beleving. Maar dat model dat we maken is niet onze beschrijving en het is niet onze beleving. Het is alleen maar een model dat daartussen staat. En dat is waar de wetenschap dus met de wetenschappelijke objectiviteit of de objectieve wetenschap werkt met wetenschappelijke objecten. Maar die zijn in feite taalobjecten. En in de wetenschap van betrokkenheid wordt dat dus heel expliciet. En in de wiskunde kunnen we heel expliciet zien hoe we die taal maken. Maar ook hoe die taal kan bijgesteld worden. En in de wiskunde zien we ook heel expliciet, wat we ook zien in het notenschrift van de muziek, dat het uiteindelijk niet gaat om die taal. De noten op papier, die doen niks. Maar het is de interpretatie van die noten, de vertolking via een instrument, en dan uiteindelijk de klanken die ontstaan vanuit dat instrument, die de omzetting zijn van de muziek. En voor de wiskundenaar is dat dan de omzetting in de gedachtegolven. Dus daar zien we ook in Matter Musics die koppeling tussen de gedachtegolven aan de ene kant binnenin ons en de muziek buiten ons. En dat is waarom Matter Musics ook zo'n belangrijke complement is voor die taal van betrokkenheid. Want in Matter Musics kunnen we dan zien wat er in ons lichaam werkt, terwijl we in de taal van betrokkenheid kunnen zien hoe dat buiten ons lichaam werkt. Maar de hele bedoeling daarvan is dat we daarmee die taal die we gebruiken beter kunnen begrijpen. Die koppeling naar Matter Musics die is daar enorm belangrijk in. Want daardoor kunnen we zien dat we in die taal in de buitenwereld, dat wat we doen tussen ons als mensen, in de mensheid, ook zien als dat wat er gebeurt tussen de cellen in ons lichaam, in de uitwisseling via de moleculen. En dan zien we dus eigenlijk de basis van het hele geneeskundig instrument. En dan zien we dat geneeskunde niet is wat er gedefinieerd wordt als de gereguleerde geneeskunde. Te weten dat wat er voor geld gedaan wordt aan allerlei trucs om het lichaam of het gedachtelichaam of het sociale lichaam of het maatschappelijke lichaam te stellen, te herstellen, bij te stellen of te verstellen. Maar dat het veel meer gaat om een intern begrip van onze eigen betrokkenheid van als mens in de mensheid. En dat geneeskunde dus niet zozeer iets is wat je doet, als veel meer iets wat je beleeft. En dat is ook de overgang van behandelende wetenschap, die op het moment vaak gebruikt wordt voor het verdienen van geld. Dus daar staat geld verdienen eigenlijk in centraal. Naar de preventieve geneeskunst, die gaat juist om het voorkomen van ziekte door het herstellen van gezondheid. En daar staat gezondheid, dus onze eigen bewustzijnsbeleving, juist in centraal. En in die beschrijvingen die ik nu zit te geven, in die wiskunde van betrokkenheid en die taal van betrokkenheid, zien we dus de tegenhanger van het fysiologische proces in ons lichaam, dat ook de basis is van ons psychologisch proces, wat we dus kunnen zien buiten ons lichaam als het sociale proces, maar wat we dus ook beleven als het ecologische proces. En daarin zien we dus dat in die taal van betrokkenheid, in de taal van de beleving, we de brug kunnen bouwen die door Bert Verveen al is voorgelegd, en dat we eigenlijk gezondheid kunnen begrijpen in de koppeling tussen fysiologie, psychologie, sociologie en ecologie. Dus de hele wiskunde van betrokkenheid is in die zin een verdere uitbouw van het model en het begrip van Bert Verveen, zodat we dat wat hij al liet zien voor het principe van gezondheid in de mens nu ook kunnen begrijpen als het principe van gezondheid, oftewel vrede, tussen de mensen in de mensheid. En dat is dan even de afsluiting van dit gedeelte van het verhaal, met een verkenning van de toepasbaarheid van de wetenschap van betrokkenheid in de zorg voor gezondheid.